Ik wil met jullie lezen uit Lucas 24. Lucas 23, vanaf vers 44. Over Jezus' dood en over zijn begrafenis. Lucas 23 vanaf vers 44. Er staat het volgende. En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. En Jezus riep met luide stem en zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Toen de hoofdman over 100 zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei, werkelijk, deze mens was rechtvaardig. En al de menigten die samengekomen waren om dit te zien, zagen wat er gebeurd was en keerden terug, terwijl ze zich op de borst sloegen. En al zijn bekenden stonden op een afstand. Ook de vrouwen die hem samen gevolgd waren van Galilea en zagen dit aan. En zie, daar was een man van wie de naam Jozef was. Een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet ingestemd met hun voornemen en handelswijze. Hij kwam uit Arimathea, een stad van de Joden, en verwachtte ook zelf het koninkrijk van God. En deze ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. En toen hij het van het kruis afgenomen had, wikkelde hij het in fijn linnen en legde het in een graf dat in een rots uitgehouwen was, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag van de voorbereiding en de Sabbat brak aan. En ook de vrouwen die met hem uit Galilea gekomen waren, volgden en zagen het graf en hoe zijn lichaam erin gelegd werd. Tot zover. Lucas die geeft hier ons Jezus' laatste woorden. Vlak voor het moment van zijn sterven. En in het Lucas-evangelie dan zijn de laatste woorden vlak voor het moment waarop Jezus zijn laatste adem uitblaast, gebedswoorden. Vlak voordat Jezus stierf, dan bidt hij vanaf het kruis zijn laatste gebed tot de Vader. En hij zegt dan, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. En dit is een ongelooflijk rijk, diep en bemoedigend gebed. Maar om de diepte en de rijkdom daarvan te proeven, is het belangrijk dat wij ons beseffen en dat het ook echt tot ons doordringt welke gebeurtenissen hieraan vooraf gingen. Vlak voor dit moment van het sterven van de Heer Jezus. En Lucas beschrijft eigenlijk twee dingen, twee zeer indrukwekkende dingen die voorafgaan aan dit moment van het sterven van de Heer Jezus. Twee zeer indrukwekkende dingen. Als wij die tot ons laten doordringen, dan zullen we de diepte van dit gebed van de Heer Jezus ook kunnen proeven en kunnen vatten. En wat is dan het eerste wat voorafgaat aan dit moment van het overlijden van de Heer Jezus, het sterven van de Heer Jezus? Nou, het allereerste wat eraan voorafgaat is duisternis. Verstikkende duisternis 3 uur lang. De zon werd verduisterd, staat er. En er kwam duisternis over heel het land. En Lucas die zegt zelfs, er kwam duisternis over heel de aarde. En het is niet zomaar een duisternis. Dat is niet zomaar een astronomisch fenomeen of een regulier natuurverschijnsel waarbij de aarde en de maan en de zon ineens plotseling op het juiste moment in één rechte lijn staan. Nee, er is veel meer aan de hand dan een natuurverschijnsel. De Bijbel maakt duidelijk, al in het Oude Testament, bij monden van de profeten, dat God dit moment had voorzien. En als we bijvoorbeeld kijken naar de profeet Joël, Die zegt dan in hoofdstuk 2, de zon zal veranderd worden in duisternis. Amos 8, het zal gebeuren dat ik de zon midden op de dag zal laten ondergaan. Op klaarlichte dag zal ik het land duister maken. En ook Zefanja, die heeft het over een dag van duisternis, een dag van donkerheid. Het was geen normaal natuurverschijnsel. Hier was meer aan de hand. Nee, deze 3 uur durende duisternis. Dat was een teken van het oordeel van God over de aarde. Het oordeel van God over de zonde van de mensheid. Ook over onze zonde. En de Heer Jezus Christus, onze verlosser en vriend. Hij doorleefde het gewicht van het oordeel van God in die 3 uur durende duisternis. Hij doorleefde dat, het gewicht van het oordeel. Hij doorging het. Hij doorworstelde dat. 3 uur lang verstikkende duisternis. Volstrekte eenzaamheid. Godverlatenheid. Het gewicht van het oordeel van God. Gods oordeel over de zonde van de mensheid. Over de zonde ook in ons bestaan. Jezus doorleeft het Gods oordeel over al die ondingen. Al die ondingen in de mensheid. Ook al die ondingen in ons bestaan. Ondankbaarheid. Ontevredenheid. Ongerechtigheid. Onreinheid. Ongeloof. Al die ondingen. Het oordeel. Jezus, hij doorleefde dat. Hij doorleefde al die loze dingen in ons menselijk bestaan hier beneden. Alle harteloosheid, alle liefdeloosheid, alle wetteloosheid. Hij doorleefde Gods oordeel daarover. Maar ook Gods oordeel over de uitbuiting van de armen in de steengroeven. Gods oordeel over de uitbuiting van vrouwen en van kinderen in talloze bordelen in de seksindustrie. Gods oordeel over talloze martelingen van medemensen in de kelders van vergeten gevangenissen en werkkampen. Gods oordeel daarover. En God die legde dat oordeel en het gewicht ervan op zijn zoon. Gods oordeel over enzovoort. Enzovoort. Gods oordeel over al die dingen die indruisen tegen zijn wezen. Indruisen tegen wie die ten diepste is. In al zijn heiligheid, in al zijn liefde, in al zijn gerechtigheid. Gods oordeel voor alles wat indruist, ook tegen hoe wij zijn gemaakt en bedoeld en bedacht om te leven naar Gods bedoeling. Gods oordeel over al die momenten waarbij wij hem aan de zijkant of over de lijnen van ons speelveld parkeren. Om te gaan leven voor dingen die eigenlijk veel te klein zijn om daarin onze levensbestemming te vinden. En de Heer Jezus, hij hing daar tussen hemel en aarde. En hij doorleefde dat oordeel. Dat is de eerste indrukwekkende gebeurtenis. Vlak voor het moment van het sterven van Jezus. En dan het tweede. Het tweede zeer indrukwekkende moment. En de zon werd verduisterd. En het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. Dat is het tweede. Het voorhangsel van de tempel, het scheurde middendoor. Er staat, het werd gescheurd. Dat ging niet plotseling van, oh, het voorhangsel scheurt. Nee, het werd gescheurd. Het was een daad van de hemelse Vader die met goddelijke kracht de bovenkant van het voorhangsel pakt en het zo uiteen splijt. Dat staat er eigenlijk. In 2 stukken splijten. Zoals hij bij de doop van de Heer Jezus in de Jordaan ook de hemel open scheurde en die duif zo op de Heer Jezus neerdaalde. Zo nu met goddelijke kracht, dat voorhangsel van boven naar beneden. Hij splijt het uiteen. Zeer indrukwekkend. Want waarom? Nou, dan moet je voorstellen wat God daar doet. God de Vader die scheurt het voorhangsel open en opeens wordt het heilige der heiligen zichtbaar. De troonzaal van God wordt zichtbaar. Het hemelse paradijs wordt zichtbaar. Hij maakt een opening. Een opening naar zijn eigen vaderhart. Dat moet je voorstellen. Dat is toch intens ontroerend. Als je voorstelt dat de Heer Jezus daar gedurende die 3 uur durende duisternis hangt in volstrekte eenzaamheid tussen hemel en aarde. Want ja, de aarde hoefde hem niet meer. Hij was bespot en beschimpt en geslagen en vernederd. En het volk en de leiders en de misdadiger en de soldaten, ze bespotten hem. Weg met hem. En waar waren al die mensen die genezen waren? Al die mensen die we konden zien, al die mensen die we konden horen, al die mensen die we konden lopen, al die mensen die eten hadden gehad, zoveel als ze maar konden. Al die mensen die nog geen week eerder, met palmtakken hadden gezwaaid naar de Heer Jezus. Waar waren ze? En daar hing die. Maar ook de hemel wendde zijn gelaat af. In volstrekte eenzaamheid hing hij daar. Belaagd door de machten en de krachten van de hel. Hij was tot zonde gemaakt. Alle zonden, van alle mensen, van alle tijden, van alle plaatsen, dwars door alle eeuwen heen, samengeperst in één grote zwarte bal en op de Heer Jezus gelegd. En hij doorleeft dat oordeel. En dan aan het einde van die duistere tunnel van 3 uur, aan het einde, dan komt er ineens licht. Want de vader die pakt het voorhangsel en hij splijt het in tweeën. En opeens is daar weer een deur. Uit die duisternis waarin de Heer Jezus was opgeslokt. En wat mij van de week tot tranen toe heeft ontroerd, is dat er opeens weer contact was tussen de Vader en de Zoon. Als dat voorhangsel gespleten wordt van boven naar beneden, dan is daar een deur. En na 3 uur verstikkende duisternis, dan zien de Vader en de Zoon, ze zien elkaar weer. Opeens is daar weer contact tussen de Vader en de Zoon. En de Vader die ziet zijn kind. En hij ziet, het is volbracht. En op het moment als dan daar dat contact weer is tussen de Vader en de Zoon, dan bidt Jezus dit gebed. Mijn Vader. En de Vader staat daar, mijn kind. Mijn Zoon. Kom maar bij mij. Kom maar bij mij, weer dicht tegen mijn vaderhart. De weg is gebaand. De deur is weer open. De weg naar het heilige der heiligen. En dan bidt de Heer Jezus dat gebed. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij gaf de geest. En op dat moment gaat het Lam van God, gaat de hoge priester zo het hemelse heiligdom binnen naar de Vader. Om bij de Vader te zijn. Dat is ontroerend. Twee hele indrukwekkende gebeurtenissen. Eerst die 3 uur durende verstikkende duisternis. En daarna dat wonder. Dat de weg, de toegang weer vrij is. En dat we mogen gaan tot de Vader. De weg is gebaand. Wat zo bijzonder is, dat Jezus dat gebed, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat hij dat niet alleen voor zichzelf bidt, maar dat bidt hij ook voor ons. Dat bidt hij ook voor ons. Want hij is het Lam van God, maar hij is ook de hoge priester. Hij is degene die voor ons pleit. En zoals de Vader de Zoon ontvangt, zoals de Vader de Zoon aanneemt, zoals de Zoon dwars door die duisternis heen de weg heeft gebaand naar het vaderhart van God. Oneindige liefde. Oneindige genade. Zo is een ieder die in de Heer Jezus gelooft, vertegenwoordigd in hem. Door het geloof in Jezus zijn wij met hem door dat oordeel gegaan. Zijn we met hem gekruisigd. En zijn we met hem bij de Vader. Kunnen wij weer met hem bij de Vader zijn. Want hij de weg heeft gebaand. Jezus die bad het niet alleen voor zichzelf, maar hij bad het ook voor ons. Hij baande de weg voor een ieder die in hem gelooft. De toegang tot de Vader vrijgemaakt. En dat gebed wat Jezus bidt, dat bidt hij ook met een luide stem. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Met luide stem. Iedereen daar die om dat kruis stond, die kon dat horen. En dat wilde Jezus ook. Moet je voorstellen, met het laatste van zijn krachten bad Jezus dat gebed met luide stem. Ik weet niet of je gisteren de Passion hebt gezien. Daar werd ook iets verteld over de kruisiging en wat dat doet. Uiteindelijk sterf je de verstikkingsdood. Heb je nauwelijks nog lucht over. Maar hier, met luide stem, dat laatste gebed. En daardoor wordt helder dat Jezus niet stierf als martelaar, maar dat hij stierf als middelaar. Hij stierf niet als martelaar. Hij werd niet gedood door mensenhandel. Ja, ook wel. Maar hij stierf als middelaar. Hij gaf zijn leven. Hij gaf zijn leven vrijwillig in de handen van de Vader. Jezus was geen martelaar. Maar hij was een middelaar. En vrijwillig gaf hij zijn leven. En tenslotte, wat het bijzondere is aan dit gebed, is dat het een gebed is vol vertrouwen. Een vertrouwensgebed dat God de Vader hem na 3 dagen weer wakker zou maken. Het bijzondere van dit gebed is namelijk dat het voortkomt uit het gebedenboek van het Oude Testament. Toen David op een gegeven moment ernstig ziek was en door een bijzonder moeilijke periode ging, schreef hij Psalm 31. En in Psalm 31 vers 6 is dit het gebed wat hij bidt. Vader, in uw hand beveel ik mijn geest. Eeuwen eerder heeft David dit gebed al gebeden. En in de Joodse traditie is dit gebed van David een avondgebedje geworden voor de kinderen. Als Joodse jongetjes en meisjes na een dagje spelen en ravotten uiteindelijk vermoeid in hun bedjes kropen, dan baden ze dit gebed. Dat eeuwenoude gebed van David, dat was in de Joodse traditie een slaapgebedje geworden voor kinderen. En uiteindelijk werd het ook een avondgebed. Een avondgebed in de zin van een avondgebed voor de avond van het leven. Als de dood naderde, dan baden de Joden dat ook vlak voor hun dood. Voor het ingaan in de slaap van de dood. En zo neemt Jezus dat gebed over, hier aan dat kruis. En daarmee is het een gebed vol van vertrouwen. Het bijzondere is dat hij eventjes eerder in de geschiedenis met Lazarus dan ook praat over de dood als een slaap. Hij zegt tegen zijn leerlingen, als het gaat over Lazarus, zegt hij tegen zijn discipelen, Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. En de discipelen die zeggen dan van ja, als hij slaapt, dan is hij toch gewoon gezond. Maar Johannes maakt dan duidelijk dat Jezus praat over de slaap van de dood. En het bijzondere is dat Jezus Lazarus wakker maakt na 3 dagen slapen. Na precies 3 dagen, dan schudt Jezus Lazarus wakker met dat woord, kom naar buiten. En hier aan het kruis, die laatste woorden van vertrouwen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het gebed wat in de Joodse traditie een slaapgebedje is geworden. En daarmee zegt Jezus, ik geef mijn leven, Vader, in uw handen, in het volste vertrouwen. Dat u mij weer wakker zult schudden. En dat u mij weer doet opstaan. Ik leg mijn leven in uw handen. En dat gaan we zondag vieren. En wij vieren dus ook vanavond al in het licht van zondag. Vrijdagmiddag in het licht van zondagmorgen. En we weten dat het moment komt. Dat de Vader inderdaad de Zoon wakker schudt. En zegt, wakker worden mijn kind. Wakker worden mijn Zoon. Een nieuwe dag. En zo vieren wij ook Goede Vrijdag. Indrukwekkend. Het kruis, het lijden, het sterven van de Heer Jezus. Die 3 uur durende duisternis. Oh, wij hoeven daar nooit meer doorheen. Want Hij ging in onze plaats. En dan dat voorhangsel wat opengescheurd werd door de Vader. De toegang is vrij. Opeens kon de Zoon de Vader weer zien. Kom maar mijn kind. En daar ging hij als hoge priester. En hij vertegenwoordigde ons. Met Christus ben ik gekruisigd. En niet ik, maar Christus leeft in mij. En daarom kan ik ook zeggen, elke nacht en elke dag, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En daarom kunnen wij ons een leven in de handen van de Vader leggen. Handen die ons koesteren in liefde. Handen die ons zegenen met genade en waarheid. Handen die ons omringen om ons te beschermen. En handen die ons uiteindelijk zullen dragen wanneer je moment komt om afscheid te nemen van deze aarde. Wanneer het moment komt waarin je zelf heen zult gaan, dan zullen de handen van de Vader je dragen over de drempel van de slaap van de dood en thuisbrengen in zijn vaderhuis. En dat is het evangelie. Want dat is er. Voor een ieder die gelooft in de Heer Jezus Christus? Is er iets in ons hart op dit moment dat zegt, wat ben ik dankbaar voor zo'n God? Is er iets in ons hart wat zegt, ik ben stil, ik ben verwonderd. Dat God zoveel liefde betoonde. God zoveel genade gaf. Is dat in ons hart? Dan stel ik voor dat we dat gaan zingen. Dat ik vraag of de band naar voren kan komen. Dat we onze dank, onze stille verwondering, onze eerbied en onze aanbidding voor zo'n God, voor het offer van de Zoon, gaan verwoorden in aanbidding. Ik wil vragen of jullie willen gaan staan. Laat u uitnodigen om te gaan bidden. En dan samen te zingen. Vader in de hemel, zo komen wij tot u. En dan prijzen we u voor zoveel genade. Voor zoveel liefde. U bad het gebed, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. U baande de weg, Heer Jezus. Dwars door die duisternis heen. Dwars door die tunnel heen. Baande u de weg naar het vaderhart van God. Het vaderhuis van God. De troon van genade. Het hemels paradijs. Een leven van overvloed in uw nabijheid. U baande de weg. Het overkwam u niet, Heer Jezus. Nee, het was uw liefde die u daar bracht. Heer Jezus, u gaf vrijwillig uw leven. U stierf niet als martelaar, u stierf als middelaar. En vol vertrouwen legde u uzelf op die goede vrijdag. In de handen van de Vader. In het volste vertrouwen dat de Vader uw Heer Jezus weer zou opwekken uit de dood. En we prijzen u voor zoveel genade. We prijzen dat u de weg ging voor ons. En dat wij door het geloof in u ook in u geborgen zijn. En ook die weg in u zijn gegaan. Misschien zit je hier en denk je, ja, maar ik ken Jezus nog niet. Ik heb zijn offer nog niet aanvaard. En wil je dat tegen hem zeggen? Wil je vanavond gebruik maken van de gelegenheid om te zeggen, Heere Jezus, hier ben ik. Ik wil ook mijn leven leggen in de handen van de Vader. Misschien is dat wel de reden waarom je bent meegekomen, waarom je hier zit. Misschien kom je al jaren in deze gemeente, maar besef je vanavond, ja, dat is wat ik eigenlijk moet doen. Mijn leven leggen in de handen van de Vader. Dan wil ik je ook de gelegenheid geven, als jij dat vanavond wil doen, om kort je hand op te steken en te zeggen, Heere Jezus, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, in uw handen geef ik mijn leven. Zijn er mensen die dat vanavond willen doen? Mag je dan kort je hand opsteken? God ziet je hand. God ziet je hand. God ziet je hand. Zijn er meer mensen die zeggen, ja, ik wil vanavond zeggen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ik vertrouw mezelf aan u toe. Vader, we prijzen u voor uw werk in ons midden. We prijzen u voor uw werk aan het kruis. En we danken u voor uw genade. In Jezus' naam. Amen.
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem. Met een kruis op zijn rug.